Remy, de première is geweest van de voorstelling Mijn Bijvrouw. De kop is eraf. Ik wil meteen even inzoomen op wat er allemaal op dat podium gebeurt. Want daar gebeurt heel veel. Het is heftig, het is beladen, beklemmend.
Dat schijnt, ja.
Ja, dat vond ik ook echt. Ik ging er...
Oh, je bent geweest?
Ik ben geweest.
Wanneer ben je geweest?
Op de première.
Oh, echt?
Ja, zeker.
Oh, wow.
En ik ging er onbevooroordeeld ging ik erin. En dan denk ik altijd eerst, nou, maar eens even kijken. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik aan het eind ook dacht, jeetje, dat het meer impact op mij had en dat ik ook echt naar mijn eigen leven ging kijken. Dat deed het met mij heel erg. Dus ik vond het wel, ik vond het echt wel even een ding. Maar
vooral het einde bedoel je?
Ja, maar sowieso. Ik vond het compliment ook voor het spel, want daar wil ik eigenlijk nu naartoe. Wat ik zag op dat podium is dat er dus twee verhaallijnen door elkaar gaan. Ja. Op dat podium, wat ik sowieso ontzettend knap vind, technisch, hoe dat allemaal gaat. Maar daarvoor ben je natuurlijk acteur. Maar
en regisseur.
En regisseur.
Ja, ik heb het ook regisseur.
Prachtig gedaan.
Dankjewel.
Kun je ons eens meenemen, wat gebeurt daar in in dat dubbelspel?
Nou ja, kijk, weet je wat het is? In principe, wat ik kan weggeven was, is dat ik het stuk opbouw zoals de meeste mensen in het cliché. Man heeft thuis een relatie. Dat gaat niet goed, dus man komt andere vrouw tegen. En datzelfde formule heb je bij komt een vrouw bij de dokter, bijvoorbeeld.
Ja.
Alleen theater wordt interessant voor mij als je op een gegeven moment wendingen erin gaat gooien die ik niet verwacht.
Ja.
En op een gegeven moment, wat ik laat doen naar een van de wendingen, kan ik natuurlijk niet weggeven, want anders is het een verrassing.
Ja.
Wat ik wel ga vertellen, is dat de werelden door elkaar gaan lopen. Dat je niet meer weet wie heeft wat tegen elkaar gezegd. Ja. En dat je soms de dingen overneemt van de ander. Dat je niet meer precies weet van, oh, en dat allemaal bij elkaar proberen te houden. En ik heb gekozen om om één ruimte te doen waarin ze alle drie zitten.
Zichtbaar, ja.
Ja, omdat het heeft allemaal met elkaar te maken. Kijk, de juiste term is mijn buitenvrouw. En dan is de vrouw de buiten. En voor mij is de vrouw de bij. Dus vandaar ook bijvrouw. Het is een drie-eenheid. En dat moeten ze gewoon met z'n allen daar uitzoeken.
Ja, en dat vond ik het zelf interessant aan de voorstelling. Dat het niet zozeer is, want vaak als je het hoort, dan denk je al, oh, maar die man, hè, of die bijvrouw,
ja,
die
is slecht.
Die is slecht. En wat ik zo mooi vond, is dat je natuurlijk in eerste instantie krijg je sympathie voor jouw vrouw.
Ja.
En van, oh, wat erg. En dus daar ga je mee. Maar vervolgens neemt dat toch weer elke keer een wending.
Ja.
En dat vind ik interessant, dat die personage ook groeien naarmate de voorstelling verder gaat.
Ja, kijk, ik wilde kijk, ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar binnenvrouwen. En ik wilde die vrouw een stem geven. Maar ik dacht, het is zo zalvend als je een voorstelling maakt waarbij de binnenvrouw gewoon zegt van, ik wil, dat vond ik eigenlijk te saai. En gisteravond zei een dame tegen mij, heel terecht, eigenlijk als iemand het met je doet, dan vermoordt die persoon jouw ziel.
Ja.
En ik dacht, oké, als inderdaad, ben ik helemaal met haar eens. Ik vond het mooi dat je het zo gezien had. Ik had zoiets van, als je ziel zo gekwetst is, wat doe je dan? Wat word je daar dan van?
Ja.
En is het dan uiteindelijk als een heldin die eruit moet komen van, ik heb het overleefd? Nee, het is een proces wat vrij diep gaat. En dat heeft gevolgen voor iemands psyche.
Ja.
Dus ik er zijn inderdaad in dit spel, ga je mee met de een, daarna ga je mee met de ander.
Ja.
En dan denk je van, hè, maar die was toch...
Toch begrijp ik diegene ook wel weer in deze situatie.
Ja.
En wat ik me ook af zat te vragen, of bij de rol van de man, polygamie wel past. Want het voelt alsof hij eigenlijk, of die jas hem eigenlijk helemaal niet lekker zit.
Nou, het is eigenlijk omdat het meer, ik heb het meer gemaakt vanuit polyamorie. Gewoon liefde voor meerdere mensen. Hij houdt ontzettend van zijn vrouw. Kijk, dat dingen niet lukken, dat heeft een bepaalde reden. Dan moeten mensen wel even naar de voorstelling kijken. Dat dingen niet lukken, heeft een bepaalde reden. Dus dan vindt hij iemand anders die hem op een andere manier prikkelt.
Ja.
En op een meer intellectuelere manier prikkelt. En Maar gedrieën met die twee vrouwen in zijn leven is hij wel één. Met hen, wat hij bij de ene niet vindt, vindt hij bij de ander. En dus hij kweekt een soort liefde voor allebei. En hij wordt eigenlijk uit elkaar...
Maar het frustreert hem ook.
Ja, natuurlijk. Omdat de wereld waarin we leven niet zo gemaakt is. Je hoorde het net aan de jongelui ook. Dus ja. Zeggen van dat is goed of dat is fout.
Het is heel zwart-wit.
Het is heel zwart-wit. Dus als je in zo'n wereld leeft waarbij je... Waarbij er een ontzettende oordeel is over dat soort dingen... Dan ga je als mens je daaraan aanpassen. Terwijl Arthur Chapin, de schrijver...
Ja.
Die houdt soms een lezing vooraf en die heeft een driehoeksrelatie. En dat gaat bijvoorbeeld heel goed. Ze hebben hun eigen wereld afgeschermd en dat gaat wel goed. Maar in de meeste gevallen gaat het niet goed omdat de... We hebben allemaal waarden en normen opgelegd hoe het zou moeten.
Ja.
Dus die man die zit daarin. Die wil eigenlijk die vrijheid. Die wil die werelden bij elkaar hebben. Maar dat gaat niet.
En hier ging het ook niet natuurlijk omdat hij er ook niet eerlijk over is. Hè? En dit is natuurlijk spel. En als je natuurlijk kijkt in de relatie van Arthur Chapin.
Dat is waar.
Vergeef me, maar Arthur. Maar daar is het afgesproken. Daar zijn alle partijen. Ik heb een keer een documentaire gezien.
Ja,
en,
klopt.
En daar zijn alle partijen natuurlijk mee eens dat het zo gebeurt.
Ja.
En hier is dat wat anders. Ik zat me nog af te vragen. Wat mij opviel dat die bijvrouw in de voorstelling toch wel heel erg veel moeite doet om die man uiteindelijk naar zich toe te trekken. Want zij zegt op een gegeven moment letterlijk ook van... ik wil dat je het je vrouw vertelt. Vertel het er nou maar gewoon.
Ja,
dat je gewoon een andere lekkere vrouw hebt gevonden.
Ja, oké. Okay, er zit een soort lijn in. Hè, dat ze in het begin, als je merkt, dan is ze vrij... Voor haar is het vrij afstandelijk, lichamelijk. En zij heeft zoiets van, wees eerlijk, vertel het gewoon aan je vrouw. En gaandeweg komt ze dieper in die relatie en gaat zij ook iets voor die man voelen. Dus dan zegt ze, je moet het aan haar vertellen. Maar dan is het meer vanuit, eigenlijk moet die andere vrouw weg.
Ja, precies. Dus zij wil hem voor zichzelf. En is dat ook...
Dat is in het begin dat ze dat zegt. Is het vrij zakelijk? Je moet het haar vertellen. Echt zo van, zeg het haar nou maar gewoon.
Ja, daar ben je vanaf.
Maar gaandeweg merkt ze ook dat er bij haar iets gebeurt. Zeg maar, er verandert iets in mij, zeg ze ook in de voorstelling. En dat kan ze niet bedwingen.
Nee. Want het is ook naar aanleiding van een onderzoek, wat je net ook vertelde, wat je hebt gedaan. Je hebt met ontzettend veel mensen gepraat. Is dat ook wat jij terughoorde van die bijvrouw? Dat ze uiteindelijk raken ze zo verliefd dat ze niet meer die bijvrouw willen zijn. Ze proberen die man echt naar binnen te hengelen. Is dat op een gegeven moment het doel nog op zich? En gaat het die overstijgt dat die liefde?
Ik moet eerlijk zeggen dat dit eigenlijk het verhaal is fictief. Ik heb het zelf samen met Esther Duisker, de schrijfster, hebben het bedacht, zeg maar. Op zich is dat gewoon voor het personage is dat gewoon een interessant ding dat zij zich ook ontwikkelt. Want anders is ze maar een bijvrouw. Maar wat ik vaak heb gehoord in de praktijk tijdens interviews, is dat sommige bijvrouwen die zeggen, of ik kan eentje bijna letterlijk citeren, die zegt, ah Job, ik bedoel, moet hij weten. Ik bedoel, mij maakt het niet uit zolang je maar naar mij toe komt. Maar het wel heel vaak over die man hebben, dat je gewoon aan haar voelt dat ze wel degelijk van die man houdt.
Ja.
Maar dat ze altijd weet dat ze een soort van derde wiel aan de wagen is.
Het onderspit Delft.
En dus er zit iets heel in haar. Ach, het maakt me niet uit. Daaronder zit heel veel pijn, maar het maakt er eigenlijk wel uit. Het liefst zou ze gewoon... En dan zegt ze, ik heb die andere chick gezien. Nou, die is zo saai.
Om jezelf gevoel te geven dat je er ook toe doet.
Ja, en dan zit ik ernaar te luisteren en denk ik, wauw, je bent eigenlijk smoord verliefd op die man.
Ja.
Maar je maakt jezelf van alles wijs om dat maar gewoon op een afstand te houden. Ja. Wat ik mooi vind aan de liefde is dat de liefde zo... Want ik probeer altijd voorstellingen te maken vanuit liefde. Liefde is iets heel... Of het geeft je de grootste geluk van de wereld, of het maakt je gewoon helemaal kapot. Er is bijna, zit daar bijna niks tussen.
Want antropoloog Helen Fisher die geeft aan, liefde is geen emotie. Zij zegt, het is een universele motivatie aangestuurd door dat hunkerende gedeelte van je brein. Ben je het daarmee eens?
Zeg hem nog een keertje.
Zij zegt, liefde is geen emotie, maar het is een universele motivatie aangestuurd door dat hunkerende gedeelte van je brein.
Ja, maar het gedeelte van je brein zorgt er toch voor dat het emotie wordt. Anders vind ik het iets...
Ik vind hem heel moeilijk. Ik heb er de hele tijd over nagedacht.
Ja, maar anders... Het wordt uiteindelijk emotie. Want volgens mij is het anders geen liefde. Kijk, hunkeren. Je kan op meerdere manieren hunkeren. Naar iets hunkeren. Maar dan hoef je nog niet... bijvoorbeeld verliefd op iemand te worden. Het kan heel, heel vleeselijk blijven. Ja. Volgens mij wordt het gevaarlijk wanneer er emotie bij komt. Wanneer houden van bij komt. Wanneer dat hunkeren naar een soort verlangen en niet alleen kunnen zijn of iemand erbij willen hebben. Volgens mij wordt het dan gevaarlijk.
Dan worden mensen meedogenloos.
Ik vind het vrij klinisch klinken. Terwijl voor mij gaat de liefde echt... En misschien begint het daar waar ze zegt, in die hunkering. Maar het vertaalt zich wel degelijk naar een soort oergevoel. Waarvan ik... iemand vroeg me laatst, wat vind je van de liefde? Toevallig ik zei, het is een goddelijke energie die gewoon doet wat het wil. Dat is het voor mij. Het is zo, er gebeurt zoiets vreemds in ons lichaam, in ons zijn. Nou, wat ik al zei, of je wordt er gewoon ontzettend gelukkig van, of je gaat er dan kapot en er zit gewoon niks tussen.
Mooi. Ik wil dat eigenlijk nog een klein beetje over het einde hebben, maar dat gaan we niet doen. Het einde is prachtig, wat je net zei aan het begin. Het neemt hele bizarre wendingen. En over het einde heb ik ook echt moeten nadenken. Dat kan je op heel veel manieren interpreteren.
Ja, ja, zeker.
Ontzettend zeker. Mooi. Mooi zit dat in elkaar. Ga ik niets over zeggen. We gaan met z'n allen gewoon naar de voorstelling. Want jij bent nog wel even aan het spelen.
Ik ben nog wel even aan het spelen. Mensen kunnen op remusambo.nl sowieso kijken. 20 november en 26 november. 20 november in de Meervaart en 26 november in de Bali. En 18 november voor de mensen die in Amstelveen zitten.
Te gek. Dankjewel Remy Sambo dat je hier was. En heel veel succes en gefeliciteerd nogmaals.
Super, dankjewel.